Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 138, het eerste vers. Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Zal u in het midden van de gewoon op hoven toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid saam uw grote naam eerbiedig hoven. Dat is het eerste vers van Psalm 138. Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Verdenk de Sabbat dat gij niet heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het woord van God wat we nu samen gaan lezen, vindt u in de profetieën van Zacharia. De profetieën van Zacharia, het eerste hoofdstuk, de versen 7 tot en met 17. Zacharia 1, te beginnen bij het 7e vers tot en met het 17e. Op de 24e dag in de 11e maand, die de maand Schebat is, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag des nachts en ziet een man rijdend op een rood paard, en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren, en achter hen waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: Mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de myrten stond en zeide: Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordde de engel des Heeren die tussen de myrten stond en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld en ziet, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaar? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben een zeer grote toren vertorend geweest tegen die gerust heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Waarom zegt de Heer alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heer der Heerscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: Alzo zegt de Heer der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heer zal Sion nog troosten, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zingen wij nu het 3e vers van Psalm 30. elkaar willen gaan nadenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Zacharia 1, daarvan de versen 8 tot en met 13, waarvan ik nu alleen maar het begin noem van het achtste vers. We willen het woord van God lezen. En ik zag des nachts en ziet een man rijdend op een rood paard, en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren. Ik ga u vanmorgen spreken over de man op het rode paard. Ik wijs u achtereenvolgens op de plaats waar hij stond, de voorbeden die hij opzond, en op de ontferming die hij verwierf. Dus als we gaan nadenken vanmorgen over de man op het rode paard, dan zijn dit de drie gedachten die kort onze aandacht vragen. Plaats waar hij stond, de voorbeden die hij opzond, en de ontferming die hij verwierf. Voordat we hierover gaan nadenken, vragen we eerst aan de Heere om zijn onmisbare zegen. Wat een voorrecht, Heere, dat u ons ook aan de morgen van deze dag, die naar uw naam is genoemd, en die tot uw dienst is gewijd en geheiligd, in uw huis wilt samenbrengen. En dat we hier weer mogen verkeren als een gespaarde van uw hand, in onderscheiding met anderen die voor korter of langer tijd dat voorrecht moeten missen, die aan huis gebonden zijn of op een ziekbed neergelegd, mogen wij nog zijn die we zijn en naar uw voorhoven opgaan. Heere, wij vragen van u, geef er ons een erkentelijk hart voor, om uw waarheid te erkennen voor die onverdiende weldaden of immers. Had u met ons gedaan een verdienste of waardigheid, dan zouden we hier niet zijn, nee Heere, dan zouden we geen plaats meer op aarde innemen. Had van ons weggestormd van voor uw aangezicht, maar u zijt uit de hoedertieren, heden des dieren, ook over ons, die nog geen einde genomen hebben. En daarom mogen wij nog zijn die we zijn, daarom draagt en verdraagt u nog, Heere. Ja, daarom wilt gij nog in uw huis lokken en huldigen. Waarom wilt gij uw woord nog ontsluiten? Waarom wilt gij door dat woord nog tot ons spreken? O Heere, wij vragen van u, wilt u dan geven dat onze oren maar ontsloten zouden worden, onze harten gevangen gelegd zouden worden, onder de heerschappij van dat woord, opdat het ons niet zou voorbijgaan, maar opdat het van u wentwege een kracht tot zaligheid mocht zijn. Wat immers, als die arbeid van u wentwege ongezegend zou blijven, en wij daardoor al door dezelfde mensen zouden blijven, zou ons oordeel verzwaren. Wat zouden we dan voor verontschuldiging hebben? Wil er ons genadelijk voor bewaren, Heer. En dan zegt gij die almachtige Heer, onwillige harten gewillig maar. Gij hebt de sleutel die past op het hart van ieder van ons. En dan zegt u de machtige te sluiten, maar ook te machtigen om te openen wat gesloten is. Ach, als we nu toch aan één zaak behoefte hebben, dan is het daar aan eens voor het eerst. En dan telkens opnieuw is dat nodig. Zullen we uw woord horen? Zullen we dat woord verstaan? Zullen we dat woord ook bewaren tot zaligheid? Heere, zoudt gij dan genadelijk zegend in ons midden willen inkomen, ook aan de morgen van deze dag? En zou u willen gaan van oor tot oor en van hart tot hart? Zou dat woord van u het weer een kracht mogen zijn tot zaligheid? Zou door dat woord jaloersheid, heilige jaloersheid, opgewekt mogen worden met degenen die buiten staan, die buiten uw genade leven, die niet delen de gunst in de goedheid van u, die daar nog onbekommerd niet eens zichzelf bewust zijn, hoe ongelukkig zichzelf wel eigenlijk zelf al zei, daarheen leven. Heer, wij bidden van u, wil gij dan door de genade van de Heilige Geest zulken genadelijk te sterk worden en door de bediening van uw woord geven, dat ze de Heere mogen worden toegevoegd, wat aangeschreven zal mogen worden in de geslachten, deze en die is in Sion geboren. Wat zou dat groot zijn? U hebt het ook beloofd, Heer. Uw woord zal niet weder tot u wederkeren, maar het zal doen hetgeen u behaagt. Of wij moesten u veel meer binden aan uw getuigenis, dat ge meer en meer de wonderen van uw genade ook in ons midden zou komen verheerlijken. Laat dat woord ook mogen onderwijzen, Heer. Er zijn zoveel wegen waarvan een mens denkt dat het de rechte weg is, waarvan evenwel niet verstaat dat het dwaalwegen zijn. En daarom hebben we het onderwijs uit uw woord zozeer van nodig om die rechte weg bij een aanvang, maar ook bij een verdere voortgang te mogen leren kennen. Ach, Heer, geef dat ook ten deze de bazuin geen onzeker geluid zal mogen voorbrengen aan de burger van deze dag, maar dat het kostelijke van het schulden zou mogen worden onderscheiden. En dat om degene, Heere, op grond van uw woord buiten gesloten worden, ach, dat het niet in vijandschap mocht vallen, maar dat het ze juist in de diepte, in de laagte, in de vernedering, in de ootmoed voor de Heere mocht brengen. Alsnog te spreken, o God, wees mij zondaar genadig. Uw woord, Heere, getuigt er immers van, dat u ook zulke terecht wilde brengen, ja, dat gij ze geleid hebt in het rechte spoor, dat ze bijzonder gesteld werden om anderen te waarschuwen voor dwaalwegen, wanneer ze zelf bijna verstrikt waren, wil dan uw genade doen triomferen, maak die groot en heerlijk, Heere, dat wij aan bovenal gedenken aan uw gunstgenoten, vooral aan het bestreden dat zwakke die zich voor uw gunstgenoten niet durven houden, die er zoveel tegenover waarnemen in zichzelf, die zelf vaak een wonderteken zijn, de wereld zich niet kunnen voegen, uw volk evenmin, een volk dat naamloos is in zichzelf, dat niet weet waar de reis heen is menigmaal, die zichzelf een vraagteken zijn, die zichzelf niet kunnen verklaren. Laat uw woord ze mogen verklaren, Heere. En wilt u geven dat hun legering aangetoond mag worden door dat woord, en dat ze daar eens bijgebracht zouden mogen worden, opdat ze enerzijds zouden mogen weten de dingen die hen van u geschonken zijn, en dat ze dat u anderzijds mocht verwaardigen en vervrijmoedigen aan te houden aan de troon van uw goddelijke genade. Want, Heer, er is maar één zaak die we allen nodig hebben, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. En dat is dat we gedekt worden, die voorbeden van u, o Heer Jezus Christus. Om die voorbeden alleen spreekt gij over een ellendig en een arm volk. Goede woorden, troostrijke woorden, woorden die spreken van uw verkiezende liefde, die door blijft gaan tot de laatste snik toe, waardoor uw volk behouden wordt uit genade alleen, en dat om de wille van hem die voor de zondaren zich in het gericht begeven, die rood is aan zijn gevaar, die gestreden heeft in gerechtigheid, voor vol pijn te maken van de hel en van de dood, en die ze nu doet in delen, in zijn overwinning, waarom ze ook met hem zullen zijn, in zijn troon. Heere, het bidden van u, wil gij dan geven, en ieder zijn bescheiden deel aan de morgen van deze dag. Hij gaat dan niemand van ons voorbij, de ook denken aan degene die met ons niet samen konden komen, die door wettige omstandigheden verhinderd werden, thuis en die ziek zijn, er zijn er zoveel ziek. We kunnen het bidden van de gemeente. Denk ook aan onze meelevende broeder van de Bas, die door een hartaanval getroffen het bed moet houden en thuis verpleegd wordt. Mogelijk luistert u ook met ons mee. Mogen wij het bijzonder aan u opdragen en u vragen, heren, indien het in uw raad kon bestaan, willen we oprichten, maar bovenal willen maar onderwijzen en leren, ook in deze wegen die gij met hem houdt, Heer. En dan, hoe dat uw weg ook mocht wezen, bij van die godsbemoeienissen waarvan geen vreemdeling is, nieuw zou boven gewagen. Denk aan al onze zieken, ook die met namen u niet noemen, het zij ze thuis zijn, het zij ze in de ziekenhuizen verpleegd worden of waar dan ook. Sla hij ze in liefde gade, Heere, kon het zijn herstelling schenken naar het lichaam. Bovenal wil hij tot hun ziel spreken en dat goddelijk onderwijs niet gemist kan worden, niet onthouden, ook niet in deze dag. Gij zijn aan tijd of plaats gebonden, Heere. Bidden van u wil gij overal zijn waar uw woord wordt uitgedragen. Sterk degene die gij geroepen hebt en in uw wijn gaat uitgestoten. U geeft dat de bezuin van het evangelie geen onzuiver geluid zal mogen voortbrengen. En dat het wel en het wee in uw naam verkondigt, ook nog een rijke vrucht zal mogen voortbrengen, zodat het rijk van Satan afgebroken uw koninkrijk gebouwd mocht worden. Denk daardoor aan hem zijn mond tot u opent, dat u met uw heilig hem voorgaan, en geef dat in het spreken achter u zou mogen aankomen, wat u woord en niets dan wat getuigen is, volk zou mogen voorstellen. Heere, kom benaderlijk in ons midden. Neem weg onze zon, haar delgste uit, en zie ons samen aan in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Hij wil om zijn het wil, onze verbeurde zeven wil om zijn het wil, onze heilige geest schenken, wij smeken u dat, om Jezus wil alleen. Amen. We willen eerst met elkaar gaan zingen, gemeente. Psalm 142, de versen 2 en 7. Psalm 142, de versen 2 en 7. En als wij deze versen zingen, krijgt u de gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heren. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de kerk. Thank you. eerste dag het gezicht van Zacharia, wat dan vanmorgen onze aandacht vraagt, in betrekking op de tijd van de Babylonische ineenstorting en van kort daarna, toen het Medisch-Persisch Rijk in opkomst was en Darius aan de regering was gekomen. Het was een tijd waarin grote mogendheden sterke posities in de wereld hadden ingenomen. Waarin dat kleine Juda, wat nog steeds in ballingschap verkeerde, heel geen betekenis meer had in het leven van de volk. Het leek wel alsof dat kleine Juda veel was verloren gegaan onder de volkeren van deze aarde. Dat aan de geschiedenis van het volk een eind gekomen was. Maar in dat dieptepunt van de geschiedenis, toen dat Juda geen uitkomst meer scheen, toen heeft het een Heere waard om zijn gedacht over dat volk dat als het ware van de lijst afgevoerd was, te openbaren. En dat waren gedachten des vredes en niet des kwaads. Dat werd aan de profeet Zacharia betoond. In dit nachtgezicht dan deelde hij ons mede dat hij op een heuvel stond, van welke heuvel hij kon afzien in een dal. En daar in de diepte van het dal, daar zag hij mirtenbosjes groeien. En tussen die mirtenbosjes, daar stond dan een man, rijdend op een rood paard. Mirten, wat zijn lage struiken, die als sierheesters menige tuin in het oosten sierden. Struik met zijn glanzend donkergroen blad en zijn witte bloesem is een veel voorkomende plant in de landen rondom de Middellandse Zee. Plant groeit het meest op vochtige plaatsen in dalen waar rivieren en waar beken zijn. Hoge plaatsen, berghellingen bijvoorbeeld, waar de grond dor is en waar de grond droog is, daar gedijen ze niet, liefde. Zoals het ook met die mirten die Zacharia zag. Ze groeiden in het dal. Ze groeiden in de diepte van dat dal. Daar waren ze vrijwel onopgemerkt, dat is waar. Maar daar konden ze groeien. Konden ze bloeien en daar konden ze een lieflijke geur van zich verspreiden. Met die mirten werd er uitgebeeld het volk van Juda. Dat volk dat toen heel geen betekenis meer had in het leven der volken. Dat volk zag hen over het hoofd. Zoals die mirten in de diepte over het hoofd gezien konden worden. En dat Juda is op zijn beurt dan weer een uitbeelding van de levende kerk des Heren. Van het volk des Heren. Van degenen die door de Heren opgezocht zijn en levend gemaakt. Dat bedoel ik dan als ik vanmorgen spreek over de kerk des Heren. Die levende kerk. Die levende kerk, gemeente. Die valt in de wereld niet op, zeker niet in de wereld van vandaag. Mocht dat vroeger anders geweest zijn, nu zeker niet meer. Het beeld van die kerk, van die levende kerk, is doorgaans niet het beeld van de forse eik met zijn kloestige takken, maar veel meer die van een mirtenbosje. Wat klein is en vreemd is, dat in de diepte, dat in de laagte groeit. Die levende kerk is veelal van toepassing. Jeremia geprofeteerd heeft, het is Sion, zeggen ze. Niemand vraagt naar haar. Kerk in deze bedeling moet veelal dezelfde weg gaan van hem die haar gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Die de wereld verworpen hebt. Dat zijn natuur, zijn heerlijkheid voor het natuurlijk oog verborgen was. En toch, die levende kerk is lieflijk. Die levende kerk is lieflijk als de mist. Niet van zichzelf, of dan zijn ze onwaardig. Dan zijn ze zwart vanwege de zonde, maar om de genade die in die kerk is verheerlijkt geworden, geliefde. Psalm 45 zegt dat die bruidskerk inwendig schoon is. En de bereiding van die psalm zegt dat ze daarom ook het meest te roemen is om die inwendige schoonheid. En hoewel die schoonheid niet altijd uitkomt bij die kerk des Heeren vanwege de zonde, nooit verliest zij die schoonheid geheel en al. Zo niet bijvoorbeeld was zomer en winter groen. Het blad viel niet af en valt niet af. Zelfs niet als zou het door een dikke sneeuwlaag bedekt zijn. En dat is toch een beeld. De levende kerk des Heeren. Wanneer eens genade verheerlijkt heeft, daar kan toch niets beslissend meer scheiden van de liefde Gods die geopenbaard is in de Heer Jezus Christus, de Heere van de kerk. Zachariah, die zag die meer te groeien in de diepte, dat is, zoals reeds gezegd is, de beste plaats voor die mist. En een verlang voor in de gedachte, dat is nu ook de beste plaats voor de levende kerk. Dat is nu ook de beste plaats voor ieder die de Heere vreest. Afzonderlijk geliefde. Niet op de hoogte. Daar is de grond door en rol. En in de diepte, in het dal van de ootmoed. Daar bloeit het leven van de genade op, daar wordt de ziel gesteld. Als een gewaterde hof, wees op de stichten maar op na. En die diepten roept die kerk tot de Heer. Uit de diepte komt de waarachtige schuldbelijdenis tot God op. Uit de diepte vindt ook de ware dankzijn tot de Heer naar boven geliefde. En elke godsontmoeting, elke godsbemoeienis, die heeft niet tot vrucht dat die kerk vernederd en vertederd wordt. Genade maakt niet groot. Genade maakt klein. Genade verootmoedigt. Zult u het goed onthouden, jonge mensen? Als je mensen hoort die meteen zo hoog van de toren blazen, als het gaat over het leven van de genade, wees dan gewaarschuwd. Dat is het kenmerk van de schrift niet, dat de schrift eraan heeft. De schrift spreekt juist anders, wanneer u genade verheerlijkt. Ook als in je jonge leven genade verheerlijk mag zijn, lieve vrienden, dan heb je een plaatsje waar je diep, diep leert bukken en buigen voor de Heer. Dat is het aard van het leven. Dan begin je nooit hoger te komen, nooit. Dan versta je die dichter die het gezegd heeft, geen groter goed gij mij en geven heugt dan dat gij mij verbetert en maakt leven. Gods kinderen, ze hebben dat niet van zichzelf, dat ze die laagte die ooit moet beginnen in tegen de hof. Ook van nature bukken en buigen zij niet voor het Godgebieden. Maar nogmaals, zo gauw nu enige genade van Gods wegen naar zo'n ziel verheerlijk wordt, dan is het daar aan hen daar, neem het nog eens goed in op, dat ze komen in het dal van de ootmoed, van de vernedering, geliefde, dat ze zoeken de laagste plaats, altijd vrucht van Gods genade. Ziet u, het is niet zo best als ze groot worden. Als ze groot worden met de genade die de Heer eens geschonken heeft, dan gaat er geen geur en geen kracht meer van uit. Op de holten, nee och, daar tiert dat genadeleven niet, geliefde. Beste leven voor de kerk des Heeren is, als ze maar veel het beeld vertolden mag van hem die het gezegd heeft. En leer nu van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en dan zult gerust vinden voor uw zielen. Zie je, en als de, dat volk nu in de diepte maar gelegen is, dan trekt de Heer ook een, dan trekt ze ook een welgevallen van de Heer, die zich verlustigt in zijn eigen werk, want er staat een kostelijke belofte in de schrift voor een volk dat gedurig in de waagde mag verkeren. Dan moet hij Jesaja 55 eens lezen, het laatste vers bijvoorbeeld. Zegt de Heer, daar zal ik voor een doorn, dan stoot niet waar die pijn het zeer doet, woorden en dennenboom doen opgaan. Waar die lieflijke geur van uitgaat. En voor een distel, als in het barstige plant, zal ik een myrteboom doen opgaan. Die lieflijke struik, die sieraad is onder het geboomte. In de diepte, ja, daar wil de Heere bij zijn kerk zijn, broeder. Daardoor. Het dal waar die myrten groeien meermalen, een lustgod van de kostelijkste vertroostingen des levens. Daar wordt niet alleen de ziel gesteld, menigmaal, als een gewaanterde hof. Maar daar wil de Heer ook zijn wonderen van genade groot maken en verheerlijken. En daarover gaat het er ook heel bijzonder in de tekst die van vanmorgen onze aandacht. Want daar, die diepte die Zacharia zag, daar gebeurden grote dingen. Zoals deze opgemerkt is, in die diepte, tussen die myrten die in de diepte waren, zag Zacharia een man rijdend op een rood paard. U moet dat schrift wilde nog eens aandachtig overlezen als u thuis komt vandaag. Wie is die man op dat rode paard? Maar onze bescheiden mening kan het niemand anders zijn als degene die in vers 12 genoemd wordt, de engel des Heeren. Dat is niemand minder dan de eeuwige Zoon van God. Als hij voor zijn vreeswording meermalen aan de Vader openbaarde, als degene die van God gezonden is, tot verlossing, tot hulp en tot bevrijding van zijn volk. Ja, zie je, dat is nu de heerlijkheid van de kerk des Heeren. Niet er mag zijn als een middenmosse. Heere wil bij haar wezen, geliefde. Zoon van God is in haar midden. Heere is bij zijn volk. En aan zijn tegenwoordigheid dankt zij nu ons. Haar betekenis en haar liefde. Heer is bij zijn kerk. God ziet die kerk aan in de Heer Jezus Christus. En als hij zichzelf zijn schuldig en nietig en zwart en klein. Maar omdat de Heer, hoort dit goed volk, omdat de Heer nu bij zijn kerk is, bij dat schuldige, nietige, onwaardige volk wil wonen behoeft die kerk toch niet te vrezen. En als ze geloof nu een weinig in oefening komt, dan gaan ze er nog bij zingen op. De Heer is bij. Ik zal niet vrezen. De Heer heeft mij getrouw beholpen. En daar hij mijn schild en mijn hulp wil wezen. Wat zal dan ook een nietig mens mij doen? Want hoe is de Heere bij zijn kerk? Dat wordt heel uitdrukkelijk gezegd. Zacharia zag hem als een man rijdend op een rood paard. Achter hem waren ook paarden, uiteraard ook met ruiters. Hij wordt gezegd dat die paarden verschillende kleuren hadden. En dat is uiteraard van grote betekenis. De man, hoe heet gaat in die tekst, reed dus op een rood paard. Rood. Wat is de kleur van het bloed? Wat is de kleur van de strijd? Wat wil zeggen? Die man op het rode paard, die strijdt ten voeten van zijn volk, ja. Mag ik het doortrekken meteen? Die heeft zijn eigen bloed gegeven om zijn volk te verlossen en vrij te maken van de hel en van de dood. En die verlossing gaat door op grond van zijn verdienst. Strijdt die man tegen de macht van de wereld. De Satan, zonde en van de dood. En toen er achter hem nog andere paarden, vlak achter die ruiter, paarden van dezelfde kleur, eveneens rood. Maar dan komen er paarden die lichter zijn van kleur. Onze Statenvertaling geeft aan bruine paarden. Er kan ook gelezen worden boskleurige paarden. U kent die kleuren wel, niet waar? En dan tenslotte, in het slot van die ruiterstoet, daar zag Zacharia wit paard. Er was dus een geleidelijke overgang van rood, de kleur van het bloed, de kleur van de strijd, naar wit. De kleur van de overwinning. De kleur van de vrede. Kleuren die spreken dus. De strijd die gekroond wordt door overwinning. Wie zijn nu die ruiters? Ruiters worden gevormd door de engelmacht. Geheel ten onrechte is er een verkeerde voorstelling van de engelen. Soms worden ze uitgebeeld als lieflijke wezentjes met vleugeltjes enzovoorts enzovoorts. Het is blijkbaar aan de fantasie van de ene of andere ontsproten, maar niet naar de schrift. De schrift spreekt anders over Gods heilige engelen. De schrift zegt dat het handen zijn die vaardig passen op het woord van de mond des Heer. De schrift zegt dat engelen beestelijke machten en krachten zijn. Uitgezonden worden ten dienste van degene die de zaligheid zullen beërven, geliefde. Het hoofd van die engelenwacht, dat is de engel des Heeren die tussen de midden stond. Het hoofd van die engelenwacht wordt in het boek Jozua genoemd de vorst van het Heer des Heer. Dat is er, zo te zeggen, de Zoon van God. Het is een Heer ook van de engelen. Hij beschikt over ons zwakkelijke engelmacht tot verlossing van zijn volk. Dat wordt in dit eerste nachtgezicht van Zacharia heel duidelijk geopenbaard. Maar toch Zacharia verstond aanvankelijk de betekenis niet. Hij vroeg aan die engel die met hem sprak, het wil zeggen, een tolkengel was bij hem, die de woorden Gods hem deed verstaan en die woorden ook verklaarde. Hij vroeg aan die engel, mijn heren, wat zijn deze? Die vraag antwoordde de man die tussen de midden stond, zou deze zijn uitgezonden om het ganse land te doorwandelen. Man tussen de midden stond, die wees er dus op dat ze uitgezonden waren overal een onderzoek in te stellen. Ze moesten het ganse land, denk hier, ze moesten de ganse aarde doorwandelen, voornamelijk aan de hoven van de machthebbers moesten ze verkeren, om daar alles nauwkeurig te observeren en waar te nemen wat er besproken en wat er beraadslaagd werd. En waren ze teruggekeerd om van dat wereldgebeuren, voor zover zij dat waargenomen hadden, in de paleizen van de machtigen, verslag uit te brengen, geliefde. En denk u nu het geheel eens in? Die kerk in de diepte, die voor het oog van de wereld heel geen betekenis had. Die kerk in de diepte blijkt dan eigenlijk het middelpunt te zijn van heel het wereldgebeuren. Want tot drie maal toe wordt in dit nachtgezicht gezegd dat die engel des Heeren, de man op het rode paard, zijn standplaats had bij de myrten die in de diepte waren. Daar kwamen ook de hemelse machten en krachten om hem verslag uit te brengen van hetgeen wat ze op de aarde waargenomen hadden. Hier wordt getoond, geliefde, hoe de Heere werkzaam is bij zijn kerk. Zijn volk, hij wil wonen, we leren hier. De wereld gebeurt uiteindelijk, dat is in het wereld gebeurt uiteindelijk. Niet gaat om de rijken van deze aarde. We leren hier dat het in het wereld gebeurt uiteindelijk niet gaat om Babel. Of om Persië. Voor in het wereld gebeurt en het niet gaat om Amerika, om Rusland, om China, of om welke wereldmacht dan ook, geliefde. Maar dat het uiteindelijk in het hele wereld gebeuren gaat, om die kerk die nietig is en gering, die te vergelijken is bij dat mirtebosje in de diepte. Het gaat uiteindelijk in het wereld gebeuren om de levende kerk, om het volk des Heeren maar, geliefden. Wat ligt dan hier een kostelijke bemoediging voor al dat volk dat de Heere vreest. In dat volk wat nietig is en gering. Want de vergelijking is bij een mittenbosje, wil de Heere zich verhieven. Dat volk heeft hier het toch lief gehad van eeuwigheid. Want dat volk is uit alle volken de aarde gekocht met het bloed van het lam. Daarom stond die man daar rijdend op een rood paard. Dat volk, dat is toch vernieuwd en levend gemaakt door de Heilige Geest, geliefde. Dat volk dat mishaagt zichzelf wel vanwege hun zonde, maar toch, dat volk heeft waarde bij God. En weet je wat u het grote is, o, is het troost van het volk des Heeren. Volk, de Heer heeft zijn hart op zijn volk gezet. Zijn oog is in gunst op dat volk geslagen. of schoonzoon, die dichter van Psalm 142 het wel eens uitschreeuwen voor God, dat niemand een pad kende, dat niemand zorgde voor hun ziel, zal ik nooit, nooit meer zeggen. Vergeet dan niet wat de Heer hier zijn woord openbaart. O, des Heeren is op degene die hem vreest. O, dat klagen in het ongeloof van je. Ik ga er niet boven staan, maar er wordt de Heer smart mee aangedaan. De Heer is bij zijn volk. De Heer neemt het voor zijn volk op. Dat volk gaat hem terappen. Dat lezen we in de tweede plaats in deze tekst, als we gaan luisteren heel kort. De voorbeden die hij opzond. Zacharia hoorde het verslag dat die ruiters scharen uitbracht. Het was een kort verslag. Alleen maar dit. Het ganse land doorwandelt en ziet. Het land zit en het is stil. Wat wil met zoveel woorden zeggen? Juda was en Juda bleef onder de macht van de overheersers die sterker waren dan zij. En wat er dan ook veranderde in de wereld, en dat was in die tijd nogal wat, maar voor het volk des Heeren scheen er geen toekomst meer te zijn, zoals gezegd. Er was toen rumoer genoeg in de wereld, dat kunt u wel begrijpen. Dat machtige Babylonische Rijk is geweldig ingestort in een korte tijd en verdrongen door de macht van de Meden en van de Persen, dat ging met het nodige rumoer in de wereld gepaard. En toen koning Darius aan de regering kwam van die Meden en Persen, toen brak hij overal opstanden uit tegen zijn gezag. Eén na het andere opstand werd neergeslagen. Al dat rumoer in de wereld van toen bracht geen bevrijding voor het volk van Juda. Ze kwamen onder de macht van de heidenen niet uit. Zuchten ze eerst onder Babel. En dat alles hun zuchten onder de macht van de Meden en van de Persen. Ze bleven aan de macht van die vrienden onderworpen, geliefde. Zeker, er waren wel enkele duizenden Joden uit de ballingschap alvast teruggekeerd, maar die mensen die leefden daar in de grootste ellende en spottend werden ze genoemd amechtige Jood. De muur van Jeruzalem lag nog steeds in puin. En de herbouw van de tempel, die met zoveel enthousiasme begonnen was, was gestaakt. Alles was stil. We wilden niets meer. En hoegenaamd niets was te merken van de toezegging des Heren, dat het volk na 70 jaren dat de ballingschap zou terugkeren. Ziet u, dat hebben die ruiters vastgesteld. Daarvan hebben ze ook verslag uitgebracht. Het ganse land zit en het is stil. Maar bekommerde zich nu niemand in de grote wereld, omdat kleine Juda, omdat volk in de diepte. Heren, die nam het voor het vogel. En toen werd die man op het rode paard. Engel des Heeren, hoor bidden voor het volk, voor Gods aangezicht, die de Heer aanriep. Heren der Heerscharen, hoe lang zult u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda? Ook geen grond geweest zijt, deze 70 jaren. Die voorbeden, geliefde, wordt dus erkend dat de toren des Heren geopenbaard was over de zonden van Juda. We gaan er vanmorgen niet zo diep op in. De laatste maanden nogal eens de aandacht op gevestigd, nietwaar? En er was een echt matige toren. Dat volk had de maat van hun zonde volgemaakt. En daarom had de Heer dat volk met zijn vreselijke oordelen bezocht. En de profeet Ezechiël had het gezien in de nacht in zijn gezicht. Dat de heerlijkheid des Heeren, dat het huis, het heiligdom des Heeren, geweken was. Al de gruwelen die er in Jeruzalem plaatsvonden. Maar nu wist die voorgoed bitter geliefde dat de Heere dat volk niet eindeloos zou kastijden. Hij wist dat zijn toren niet tot in alle eeuwigheid, opdat Juda dat het voor God verzondigd had, zou rusten, lieve want, nog voor ze allemaal weggevoerd waren, o wonderlijk. Had hij door Jeremia laten profeteren, had hij na 70 jaar terug zou keren met zijn heerlijkheid tot het volk dat wil wat zeggen. En dat hij zich bij verdieping dan over dat volk zou ontfermen. Ziet u, en de engel des Heer die een voorbeeld werd, die man op het rode paard, die legde die toezegging die de Heer aan Jeremia gegeven had voor het aangezicht des Heeren voor. En zo pleitte hij voor een schuldig volk op het eigen woord des Heeren, terwijl hij als de man op het rode paard de strijd zou aanbinden. Hij zou strijden in gerechtigheid. Het zou zijn eigen bloed kosten. Hij is de bloedbruidegom van zijn kerk. Nu pleit hij gegrond op zijn eigen werk. Of de Heere zich over die steden van Juda en over Jeruzalem zou willen ontfermen, geliefde. De verlossing van dat volk moest uiteraard de macht van de overheerser worden gebroken. Volgens het verslag was er nog geen spoor van te bekennen, hoewel met de toezegging des Heeren de tijd daarbij was. Daarom vroeg die man die op het rode paard stond: hoe lang, Heer? Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij van geweest zijt? Deze 70 jaren, dit schriftgedeelte, geliefde, is vol van onderwijs. En ik blijf me echt niet met de gedachte dat ik dit volledig uitputtend vanmorgen kan behandelen. Het kan best zijn, als u straks thuis komt, dat u zegt, ja, maar hier is niets van gezegd. En daar is niets van gezegd. En daar is niets van gezegd. Ik buig het hoofd. Alleen maar een enkele gedachte naar voren gebracht worden. En in zichzelf is dat volk nietig en klein, niet alleen. Dat volk, dat is ook net als dat Juda onrein vanwege hun zonden. Onrein vanwege hun zondige aard, waartegen ze hun leven lang te strijden hebben. Waardoor dat volk zich niet alleen nietig en klein leert kennen, maar ze leren nog meer erbij weten wat ze nog meer leren. Hoe verder ze zijn op de weg des levens, meer dat ze leren met Paulus, maar ik ben vreselijk en ik ben verkocht onder de zonde. Wat volk leert het, geliefde, dat ze meer en meer een onwaardig volk zijn zichzelf. En dat gaat zo ver, dat ze naar de toezegging, ja, dat is ook de belofte des Heeren, hoor. Dat ze naar de belofte des Heeren een wandeling van zichzelf zullen krijgen. De bond. De grote voorbidder, die neemt het nogthans voor dat volk op. Ofschoon ze ook van zichzelf moeten houden vanwege hun zonde, maar hij is een verzoening voor hun zonde. En om zijn verdiensten geeft God hen toch verlossing aan schuldige land. Hij bidt niet te vergeven. Is dat niet een hemel wonder? Voelt u niet wat het zeggen wil? Dat de zaligheid buiten dat volk is. Hij bidt niet te vergeefs, want de Vader hoort hem altijd. Ja, maar mensen, dat is dan toch een zaak om in zijn voorbeden begrepen te zijn. Net zo, dat is het. Dat is de zaak. Is dat een gelukkig volk, dat in zijn voorbeden begrepen en dat de kracht daarvan hij beide mag proeven. Door het ware zaligmakend geloof van God. Dat volk moet niet alleen beschaamd zijn vanwege hun zonde en vanwege hun verdorven bestaan. Maar dat volk kan het soms ook zo moeilijk hebben in het strijdperk van dit leven, net als u dan. Dat het soms lijkt alsof alles, en dan ook letterlijk alles en tegen. Dat ze net als die dichter van Psalm 43, als het ware, in het zwart gaan vanwege des vijands onderdrukking. Die ze toezist in de bestrijding van het leven. Waar is God op die gebouwde en aan wie we uw zaak vertrouwden? Maar liefde, om zijn voorbeden. Oh, ze daar nu maar eens over, dan krijgen ze verweerde strijd. Om zijn voorbeden zullen ze toch behouden worden. Om zijn voorbeden zal het nogthans goed met dat volk uitkomen. Luister eens. In de hemel. Daar zijn de zonden van het volk bekend. In de hemel, daar zijn ook de smarten, de moeite en de noden van dat volk bekend. Maar daar in de hemel, de held die van God gegeven is, die voor dat volk bidt. En daarom ze mogen niet zeggen. Ze mogen klein zijn. Ze mogen in zichzelf verdorven zijn. Ze mogen in zichzelf onwaardig zijn. En waarom ze, als het ware, in het zwart soms gaan over de aarde vanwege des vijands onderdrukking. Maar aan die verdrukking, volk, komt nu eens, eens, eind. Hij zal niet altoos twisten. Nog eeuwiglijk de toren behouden. En dat onder willen van die man. Want dat rode paard. Die voor het volk bidt. Hoe lang, o Heere, de Heer scharen. Zult gij u over dat volk niet ontfermen. Waarom? Omdat hij dit. Of dat volk zingen, wat er straks aan het eind van de prediking zingen gaan. O mijn ziel, wat buigt u in? En als het geloof daar nu maar houvast aan heeft. Waartoe zijt ge in mij ontrust? Zoek het oud vertrouwen weder. Zoek in schoonste lof uw lust. Want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. En daarom vol op God. Dus laat oog naar boven. want ge zult zijn naam nog lopen. Dat leidt mij in de derde plaats heel kort tot de ontferming die hij verwierf. Zoals gezegd, de zoon pleit niet te vergeefs, de vader hoort hem altijd. Dat is naar het eeuwig verbond der verlossing, dat er is tussen de vader, de zoon en de heilige geest. En dat maakt de Heer aan zijn gunstgenoten bekend. Want als de engel des Heeren zijn voorbeeld opgezonden, deelde de Heer de antwoord mede wat hij ontving aan de engel die met Zacharias sprak. Woorden van God vertolkte en verklaarde dus. Mogelijk kan de vraag gesteld worden, waarom zou God aan die engel antwoord gegeven hebben en niet rechtstreeks aan de engel des Heeren, de man op het rode paard die die voorbeden had opgezonden. Het antwoord kwam hierop zijn, omdat het antwoord dat God gaf, dat hij het goede vond aan Zacharia en aan het volk, want dat antwoord bevatte een kostelijke troost voor dat volk in de laag, voor dat volk in druk. Het waren, zegt de schrift en zegt de tekst, goede woorden en troostrijke woorden. Woorden die het leven uit de dood, die het licht uit de duisternis deden opgaan. En die woorden inhielden, wat moest er ook Zacharia aan het volk overbrengen. Nee nog, hij moest uitdeels voor heel het volk die woorden die God gesproken had in antwoord op de voorbeden van de man op het rode paard aan het volk bekend maken, geliefde. Het volk moest namelijk weten welke gedachten de Heere over hen dacht onder het willen van de voorbidder. Welke boodschap dan Zacharia moest brengen, het is u voorgelezen, u kunt het vinden in de versen 14 tot 17 van dit hoofdstuk. Die woorden, als u ze thuis naleest, ze spreken van toorn en van ijver over de vijanden des Heeren en over de vijanden van zijn volk. Maar ze spreken van de ontferming Gods over dat nietige, schuldige volk des Heeren. De Heer die zou Sion nog troost. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Ja, en het eeuwig welbehagen Gods geliefde ontspringt nu de verkiezende liefde. Dat is de fontein van al de weldaden die aan Gods gunstgenoten worden gegeven. Op grond van die verkiezende liefde immers heeft Heere dat volk verroepen uit de duisternis. Op grond van die verkiezende liefde heeft hij ze tot een volk geformeerd dat zijn lof zou verkondigen. Op grond van die verkiezende liefde handhaaf hij ook dat volk, liefde, ondanks hun afwijking, ondanks hun overtreding, ja, hij zal dat volk nog verkiezen, geliefde. Wat wil zeggen, de Heer zal zijn volk nooit begeven. En nooit verlaten. De Heer zal Sion nog troost en Jeruzalem nog verkiezen. Dat is de heilsboodschap die Zacharia aan het volk mocht over. Is er ooit blijdere boodschap aarde verkondigd aan een nietig, aan een schuldig, aan een onwaardig volk dan deze boodschap? De Heer zal Jeruzalem nog verkiezen en daarom zal dat nietige volk Wees voor de troon van God staan. En het land dat ze gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, eeuwig volmaakt, boven en prijs. Verantwoord wat de Heere aan Zacharia gaf, verlies wat aan de Engel des Heeren, wat de Engel des Heeren verwierf, die man op het rode paard, was het troost voor degene die de Heeren vrees. En ik hoop dat er van die troost ook wat mee naar huis genomen worden, degene die Gods genade mogen leren kennen hebben in hun leven. Zelfs voor de kleinste in de genade geldt dat, geliefde, hoog om der wille van dat volmaakte werk van de Heer Jezus Christus, zal de Heer zelfs het allerkleinst, het allergeringst, of het openbaring gekomen als het leven van de genade, niet laten vallen, geliefde, hoezeer dat ze dat ook vrees. Oh, er is een volk dat bevreesd is. Dat het nog met hen verkeerd uit zal komen als ze dan denken aan sterven. Van menigmaal de vrezen des doods bevangen. En soms zeggen dat ik vrees dat ik nog alles is. En dat mijn werk geen waarheid is. Oh, wie zal de angsten en de noden van dat volk peilen, wat ze soms in de binnenkamer doorworstelen, vrienden. Maar nu om der wille van die voorbeelden zal nooit een van Gods woorden, die eens tot dat volk gesproken heeft, op de aarde vallen, vrienden. Daarom zullen zij er komen, is de trijker, rijker troost boos. Dan deze, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar hij zal eeuwig aan zijn verbond bedenken. Het antwoord dat God evenwel op als vrucht van die voorbeelden van de man op het rode paard gaf, heeft echter ook een andere zijde. Het antwoord openbaart ook tot storen tegen degene die er niet vreest en tegen degene die zijn volk benauwen. En dit mogen dan toch al aangrijpen. Hoe mag de Heere wel danken dat u bewaard gebleven en vooruitbreken in de zonde en voor het breken met de dienst des Heeren, gelijk duizenden in onze dagen dat gedaan hebben en nog doen. Maar wie vergeet het niet. Van huis uit vrezen wij de Heeren niet. Al zijn we keurige, nette kerkmensen. Van huis uit verkeren wij niet in het dal, die laag, van die diepte en van die ootmoed voor den Heeren, geliefd. Het is er verre vandaan. Dat we daar ooit komen in die zielsverbrijzeling, in die zielsvernedering voor den Heere, dan is dat vrucht van genade. Gods genade, geliefde, is altijd daaraan kenbaar. Ik ga het nog één keer halen. Ik heb namelijk grote reden wat vanmorgen zo dikwijls te herhalen. Gods genade, lieve vrienden, ook jongelui, is hier aan kenbaar dat men zich vanwege zijn zonde en vanwege zijn zonde bestaan voor God gaat verootmoedigen en gaat vernederen voor God. En dat men uit die zielsvernedering, uit die diepte, uit die laagte Gods ontferming over zichzelf leert inroepen. Ziet u, de toeleidende wegen die kunnen verschillend zijn. Maar op dat puntje komen ze allemaal terecht. Dat kent nu ieder die de Heere vreest. En daarom het is een kwestie van leven en van dood. Onderzoek u in dat opzicht. Of dat de Heere u dat geleerd heeft. En als je op je meest, dan moet je niet boos worden. Wat we zeggen in onze tijd, mensen, als je daarover gaat spreken, dan zeggen bah! Dat ouderwetse, ik moet er niks van hebben. Je moet een opgewekte, juichende christen hebben. En ze slaan dat over, oh, wat ik u bidden mag. Had ik dan ook eens een ouderwets woord over gebruikt. Wat ik u bidden mag, had ik u vragen, dit dan. Word niet boos. Verhaart u toch niet tegen de waarheid Gods in, liefde. Werk er niet overheen, maar ga veel liever om die genade vraag. O, de Heer kan die genade schenken. Hij heeft het ook beloofd, maak maar vertrouwen. Gebruik van de middelen. Hij heeft gezegd, mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Daar zal de Heer nu zelf voor zijn, daar mag u ook pleiten. De Heer, dat heb u gezegd. U pleiten voordat u naar de kerk gaat. U samen uw knieën voor God buigt, Heer. We gaan weer heen wat woord te horen wat u hebt beloofd. Het zal niet ledig tot u wederkeren, integendeel. Heer heeft de rijke vrucht op beloofd. Hij heeft gezegd, voor een doorn zal een dennenboom. En voor een distel zou een mirteboom opgaan. Het ganse land zit en het is stil. Het zucht onder de macht van de vijand. Die vat op het volk gekregen heeft vanwege hun zonde. Vanwege hun afwijking, waardoor de Heer zijn aangezicht van dat volk een ogenblik verborgen dat het ganse land zit en het is stil. Zou dat ook van u getuigd moeten worden? Toen u eens een onderzoek ingesteld werd naar het inwendige leven. Zou zulk een verslag ook van u uitgebracht moeten worden? Ganslam, zit. Het is stil, zucht. Het kolf en afgrond loeit. Waar het gedruis der wateren loeit. Waar uw golven, waar uw baren. Een benauwde ziel, vervaren, wat vrienden, zoek dan ook eens naar de oorzaak. Hoe is dat zo gekomen? Die Juda, we hebben het gehoord vanmorgen, dat Juda waren het een zonden, die daar aanleiding toe heeft gegeven hadden. Maar als een mens daar nu bij bepaald wordt, vrienden, dat het om eigen schuld is. Dat de Heer zijn aangezicht zo vaak van zijn volk moet verbergen. Dan kom je al meer in de laag. Dan kom je al dieper en al dieper in de ootmoed voor God terecht. Ja, dat is wel waar, maar hoe kom ik eruit? Hoe kom ik daar nu uit? Omdat u daar bevrijd kunt worden, we hebben het gehoord vanmorgen. Dat kan u alleen door de voorbeden van de Heer Jezus Christus. Heeft een vernieuwing tot dat volk gekomen dat haar zuchtte in de verdediging voor den Heer. En ik koos een standplaats bij dat volk. Oh, wat is dat groot? Toen ging hij bij dat zuchtende volk staan. En daar zond hij zijn voorbeden op. Och, geliefde, laat het nu een aanmoediging mogen zijn. Om zo bij de Heer aan te houden, Heere, keer eindelijk tot mij. Verwacht het van hem alleen, liefde, en vraag om hem te kennen, meer en meer. De kracht van zijn voorbeeld en het heidenbeen mocht maar opgewekt worden, zeg, Heere, hij. Tot mijn ziel, ik ben uw heil verlaatst. Heer, zal Sion nog verkiezen, 70 jaren duurde die ballingschap niet langer. Toen is aan die benauwing een eind gekomen om de voorbeden van de man op het rode paard van u. De Heere vreest. Ze zullen door vele lijn verdrukkingen ingaan. Daar kunt u wel op aan, volk van God in ons midden. De ene druk is soms al niet weg. Op de andere staat alweer voor de deur. Dat is naar het woord van God. Ze zullen door vele lijn verdrukkingen ingaan. Echter, ze zullen niet eeuwig in de druk verkeren. Maar dan komt eens een eind. Als hij naar Gods verkiezende, Gods ontarmende liefde, voorgoed de verdrukking zullen verlaten en zullen ingaan in de heerlijkheid van de vrijheid van de kinderen Gods, die aan hen zal openbaren. En daarom mag wat voort toch wel moed ingesproken worden. Hij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Amen. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen. Vraagt zo'n goedheid niet nooit, nee. Nooit zal hij zijn vervangenen vergeten. Amen. Wij zingen met elkaar het derde vers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt voor u beter? Te erkennen dat u vanmorgen uw woord hebt willen ontsluiten, zodat wij met vrijmoedigheid, met diep gevoel, met blijdschap over mochten spreken. En dan mogen we geloven dat het ook een plaats het hart van de mensen die het gehoord en het hart van de gemeente begont van een o Heere, wees er zelf een naprediker van, o bewaar dat straks de vogel van de hemel komen om de uitgestrooide zaad weg te pikken, o God. Laat het mogen bekleiden, wil het betouwen en heilige geest, zodat het vrucht zou mogen dragen die u wel behagen, u verheerend is. Breng ons ook aan de avond van deze dag weer samen in huis. Als we dan met elkaar gaan nadenken over de aanspraak van het gebed onze Vader, die in de hemelen zijt, Heere, dan mocht de aandacht maar op gevestigd en het verlangen naar gericht worden. Heere, geef ons een behoefte om bij u te wonen en om uw huis te mogen verkeren. Vergeef al onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij maken u namens de kerkraad bekend dat kandidaat gesteld zijn voor ouderling broeder C.J. Bogaert, Sparrelaan in Doren, W.H. de Heus, broeder M. Maassen, die aftredend is en tegelijk kiesbaar, en broeder A. van der Pol. U weet, er is een vacature te vervullen in de plaats van broeder S. Voor de jagen zijn kandidaat gesteld de broeders P.C. Bos, die aftredend is, tevens en kiesbaar, en broeder Marshall van de Lindelaan in Maren. Verkiezing, die zal zo de heren wel een leven plaatsvinden, maandagavond 26 januari, dus dat is maandag over een week, s'avonds om 8 uur. Dan is er nog een mededeling dat aanstaande woensdagavond in dit kerkgebouw de dominee Wijnmaal uit Watersdijk, hij wordt een predikant die wel bekend mogelijk in tijdredo te houden voor de afdeling van de SGT. Wij zingen ten slotte uit Psalm 69 het 14e vers. Des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.